We lezen met elkaar uit Amos 3. Daar staat: luister naar de woorden die de Heer tot jullie spreekt, Israëlieten, tot heel het volk dat Hij weggeleid heeft uit Egypte. Uit alle volken op aarde heb ik alleen jullie uitgekozen, en daarom zal ik jullie voor al je wandaden straffen. Gaan er ooit twee samen op weg zonder bij elkaar te zijn gekomen? Brult ooit een leeuw in het struikgewas als hij geen prooi heeft? Gromt ooit een leeuw in zijn hol zonder iets te hebben gevangen? Duikt ooit een vogel in een klapnet neer als het aas ontbreekt? Slaat ooit het klapnet dicht zonder dat er iets te vangen is? Klinkt ooit in een stad de ramshoorn zonder dat haar inwoners bang worden? En geschiet er ooit onheil in een stad zonder toedoen van de Heer? Zo doet God, de Heer, niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten. Een leeuw heeft gebruld, wie zou er niet vrezen? God de Heer heeft gesproken, wie zou er niet profiteren? Dit moeten jullie bekendmaken in de burchten van Asdod en in de burchten van Egypte. Kom naar de bergen rond Samaria om te zien hoe groot de verwarring in die stad is, hoe hevig de onderdrukking. Tot rechtvaardigheid zijn ze daar niet in staat, spreekt de Heer, zij die hun burchten vullen met onderdrukking en geweld. Daarom, Samaria, zal je land door de vijand worden omsingeld. Zul je vestingwerken worden neergehaald en je burchten worden geplunderd, zegt God de Heer. Dit zegt de Heer: zoals een herder uit de muil van een leeuw niet meer dan een paar botten weet te redden of een stukje oor, zo zal er ook niemand worden gered van de Israëlieten, die in Samaria maar op hun bedden hangen en achteroverleunen op hun divans. Luister naar deze woorden en waarschuw de nakomelingen van Jacob, spreekt God de Heer, de God van de hemelse machten. De dag komt dat ik Israël voor zijn misdaden zal straffen. Mijn straf zal dan de altaren van Bethel treffen. De horens van de altaren zullen afgehakt worden en op de grond vallen. Dan zal ik de winterverblijven en de zomerverblijven verwoesten. De ivoren paleizen zullen verloren gaan en vele huizen zullen worden vernietigd, spreekt de Heer. Tot zover. We zingen met elkaar gezang 330.
Wat gaan we doen? We gaan eerst luisteren naar Amos. Is er meditatieve muziek voorbereid? Ja, dat is voorbereid. Mooi, dan gaan we daarna luisteren naar een moment meditatieve muziek. En in aansluiting heb ik gekozen om te zingen van gezang 427, de versen 1, 2, 3 en 7. Dus gezang 427, 1, 2, 3 en 7. Oké, dan zet ik mijn glas water even hier neer. Hebben ze je wel eens gezegd dat je geweldig bent? Ja, nou bij de elke dag. Oh, nou, dan heb je de goede mensen om je heen. Oké. In vervlogen tijd was er in een Pools dorpje een rabbi. En deze rabbi was zeer heilig in de ogen van God en mensen. En op een dag, toen de rabbi al enige jaren oud was, zei de eeuwige tegen een van zijn engelen: ga jij eens even naar de rabbi toe en vertel hem dat hij voor zijn sterven één dag in de hemel mag komen, als beloning voor al zijn goede werken. Dus die engel die daalde af en die zegt tegen de rabbi: zo spreekt de eeuwige, voordat je gaat sterven mag je één dag, en wel op die en die datum, mag je bij God in de hemel zijn. Nou, hij was natuurlijk helemaal, ja, hoe reageer je als je dat krijgt, hè? Nou, ik zou je vertellen hoe de rabbi reageerde. Want de rabbi, dat verhaal, dat kon hij natuurlijk niet voor zich houden. Heilig als die is, vertelde die meteen het heil ook door aan andere mensen. En toen kwamen de mensen op hem af en die zeiden tegen hem: oh, rabbi, als u dan bij de eeuwige komt, kunt u hem dan vragen waarom? Dus de rabbi die pakte een schrift en die schreef de vraag van de eerste mens op. Maar ja, het duurde nog even voordat hij naar de hemel zou kunnen. Dus de ene mens na de andere uit zijn sjoel en van andere dorpen en zelfs uit Warschau, men zegt zelfs uit Leningrad, kwamen er mensen om hem een vraag voor de eeuwige mee te geven. De avond voor zijn vertrek naar de hemel blies hij de kaars op zijn dressoirtje uit en hij legde zich te rusten. Hij had zijn ogen nog niet gesloten of hij werd hard op de deur beneden gebonst. Hij stak de kaars weer aan, liep naar beneden en daar stond nog iemand die helemaal uit Petrograd was gekomen. En die zegt: Rabbi, sorry dat ik zo laat ben, maar u bent nog niet weg. Zou u nog een vraag voor de eeuwige kunnen meenemen naar voor mij? Ja, dat kon. Dus de rabbi die pakt zijn schrift weer. Wat is je vraag? Rabbi, kunt u aan de eeuwige vragen waarom het zo'n ongelooflijke puinhoop is op aarde? En de rabbi, die dacht, moet ik dat nou aan God gaan vragen? Dat is meer ter verantwoording roepen van de eeuwige God. Nou vooruit, ik schrijf hem op. Dus hij schreef hem op en die man die kreeg nog gastvrijheid in de nacht, want zo was de rabbi. En de volgende morgen, daar was de engel en hij ging naar de eeuwige God toe. Dus de rabbi die kwam in de troonzaal van de eeuwige God terecht. En nou, voordat er ook maar iets kon gebeuren, voordat hij kon genieten van zijn aanwezigheid daar, begon hij eerst maar aan de vragen die de mensen hem hadden gesteld. Dus hij zegt, ja, eeuwige God, ik heb een paar vragen meegekregen van mensen en die zou ik u graag eerst willen stellen, zodat ik ze kan dienen op aarde, voordat ik verder... Dat is goed, zegt God, dus stel die vragen maar. Nou, het was inmiddels waren het 3 schriften geworden, dus nou, de hele dag door stelde die rabbi vragen en noteerde Gods antwoorden daarop. Toen kwam de engel al binnen om hem weer terug te brengen. Hij was nog steeds met andermans zaken bezig. Overigens een heel goed Bijbels principe. Toen kwam de engel al binnen om hem weer terug te brengen naar zijn dorpje in Polen. Toen vroeg God aan de rabbi, was dat je laatste vraag? En die ene vraag van die man uit Petrograd, die stond er nog. Maar de rabbi die twijfelde of hij die vraag wel zou stellen. En God was hem net voor. En God zegt, nou oké, okay, jij hebt nou, en God had het bijgehouden, 2347 vragen gesteld. Mag ik jou nou 1 vraag stellen? Ja, zei de rabbi, vereerd dat God hem een vraag ging stellen. Rabbi, kind van mij, kun jij me uitleggen waarom het zo'n ongelooflijke puinhoop op aarde is? Dat is de kern van Amos 3. Ik ga proberen jullie beeld over waarom God om te draaien. En dat doe ik naar aanleiding van een nauwkeurige tekstanalyse. Ik zou graag de eerste dia willen hebben. Kan dat? Een hele nauwkeurige. Ik moet zelf ook even mijn bril opzetten. Waar begint God? Of waar begint Amos? Amos die zegt, luister, ik ben met jullie op pad gegaan. Hebben jullie eerste 2 versen. Israël heb ik alles gegeven. Zagen we vorige week ook al. Ik heb ze alles gegeven. Profeten, Nazireërs, een land. Blablabla. Wij zijn op pad gegaan. Maar jullie hebben er een zootje van gemaakt. Dan op dat punt, hè, dat God dus zegt, ik ben met jullie op pad gegaan. Zegt hij tegen Israël, hè? Via Amos. Dan zegt hij tegen Amos, en ik lees het even hardop voor, want de mensen thuis hebben ook een andere vertaling. Dan zegt hij, zegt Amos, gaan er 2 mensen of 2 samen als ze elkaar niet ontmoet hebben? Probeer hem te pakken. Nee, natuurlijk niet. Eerst ontmoet je elkaar. En dan pas kun je samen op weg. Dus daar klinkt al de klank door. Ben ik niet met jou? Heb ik niet afgesproken dat wij samen op pad zouden gaan? He, dus in die waarom-vraag, waarom schuif je mij nu dan aan de kant? He, dat is de lading van het verhaal. Jij en ik, Israël. Jij en ik zijn samen op pad gegaan. Wij hebben elkaar toch ontmoet in het leven? Zo zijn wij toch op pad gegaan. Eerst ontmoeten en dan op pad gaan. Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft? Een leeuw gaat pas brullen als hij prooi heeft. Een leeuw die kijkt wel uit. Hij gaat niet eerst brullen voordat hij zijn prooi heeft. Want al die prooi die vlucht weg als een leeuw gaat brullen. Pas als hij de gazelle of het hert gevangen heeft. Dan hoor je hem brullen. Dus met andere woorden, het tweede deel van de zin. Eerst de prooi en dan gaat hij brullen. Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken als hij niets gevangen heeft. Een jonge leeuw in een hol houdt zijn kop wel dicht. Voor alle vijanden, wanneer begint hij te brullen in zijn hol? Op het moment dat hij zijn prooi moet verdedigen. Dus als hij prooi heeft, tweede deel van de zin... Ja, als hij iets gevangen heeft, dan laat hij zijn stem pas klinken. Dan moet je ook niet dichtbij komen. Dat is bij onze hond ook zo. Als hij iets in zijn bak heeft zitten, moet je hem niet aanraken. Want dan begint hij te grommen. Dus ook hier weer, zie je in elke zin, hè, het tweede deel gaat voor het eerste uit. Volgende dia. Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is? Tuurlijk niet! Er moet eerst een val zijn, er moet eerst iets te eten zijn, bij ons in het vogelhuisje ook. Die vogels die gaan op het dakje zitten, nee, geen eten vandaag. Tuurlijk niet, ze komen pas kijken als er eten is. Alsof die beesten dat van grote hoogte kunnen zien. Dus ook het tweede, er is eerst een val, met lokaars en noem het verder maar op, en pas dan duikt de vogel op aarde. Springt de strik van de grond als er niets gevangen is. Met andere woorden, een strik op de grond. En er duikt geen vogel in. Klapt die dan dicht? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet, hij klapt pas dicht als er iets in zit. Anders is het een waardeloze strik. Dan moet je maar leren andere strikken te bouwen. Dus weer, het tweede deel gaat voor het eerste uit. Of wordt in een stad de bazuin geblazen als het volk niet beeft? Tuurlijk niet. Eerst ziet het volk de ellende komen. En dan wordt er alarm geslagen. Er is iemand die zegt, de vijand komt, de vijand komt. En dan gaan we toeteren. Er is eerst brand voordat het alarm gaat. Er is eerst een overval voordat 112 wordt gebeld. Heel simpel. Dus het tweede deel gaat voor het eerste uit. En waarom, gemeente, zou het nou bij die laatste anders zijn? Hier staat, is er kwaad in de stad als de Heer niet handelt? Als je hem niet snapt, moet je meteen zeggen. Het tweede deel gaat voor het eerste uit. Als God handelt, is er kwaad in de stad. Er staat niet dat God het kwaad doet. Nee, als God in actie komt, dan is er kwaad. Hoe komt dat? Nou, als de Heere God in ons leven gaat werken, als Hij aan de slag gaat in ons bestaan, dan is een van de eerste dingen die we ontdekken wat we verkeerd doen. Wat er fout is in deze wereld. Als God in deze wereld gaat handelen, is het eerste wat we ontdekken dat we elkaar de kop niet moeten inslaan. Dat wapens geen levens redden. Dat is het eerste wat we zien. Dus op het moment dat wij kwaad zien in de stad, moeten wij al zeggen, God is al bezig. Niet om kwaad te doen, maar hoe zouden wij kwaad kunnen zien als God niet bezig was? Kun je die volgen of niet? Als je niet kunt volgen, moet je even zeggen. Pas als jij kwaad ziet, waarom moet mij dat overkomen? Dan weet je dat jouw ogen al geopend zijn voor kwaad. Dat wil dus zeggen dat God al in jouw leven werkt. Hij is al bezig met jou wakker te maken. Dat zegt niet dat God die ziekte heeft gebracht. Dat zegt niet dat God dat kwaad heeft gebracht. Nee, Hij heeft jou wakker geschud. Word eens even wakker voor goed en kwaad. Doe eens even je ogen en je hart open. Wees eens even wakker met z'n allen. En wat zien we? Kwaad. Volgende dia. Is er kwaad in de stad als de Heer niet handelt? Dat kun je omdraaien. De Heer handelt, dus is er kwaad in de stad. Niet God doet het kwaad, maar de Heer handelt, dus zien wij kwaad. Voorbeeld, praktisch voorbeeld. Ik ga geen stemming houden, maar onze Nederlandse staat, wij met z'n allen, wij hebben F-16's naar Irak gestuurd. Ja, of die gaan nog, dat weet ik niet precies. Daar zet ik het woord van Jezus naast, heb uw vijanden lief. En dan hou ik mijn mond dicht. En je ziet die dingen gaan, en Gods woord is er, en je denkt bij jezelf, hoe ga ik dit goed praten? Hoe? Een generaal zei ooit een keer tegen mij, 25 jaar geleden, toen de F-16's nog heel jong waren, wat een mooie apparaten zijn dat, hè? Toen was ik legerpredikant. Wat een mooie apparaten zijn dat, hè? Ik zei, ja, van grote hoogte kun je met één bom 1000 man neerleggen. Dat bedoel ik niet, zei hij. Ik zei, nee, dat weet ik dat je dat niet bedoelt. Maar als Gods woord spreekt, ga je kwaad zien. Wie doet nou het kwaad? De leeuw heeft gebruld en dan gaat Amos verder. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet bevreesd zijn? Wat bedoelt hij nou? Nou, die leeuw brult in het woud, wanneer als die prooi heeft. En als die gaat brullen, dan weet jij bij jezelf, je moet met je fikken van die prooi afblijven. Blijf uit zijn buurt, want hij verslindt je, omdat hij denkt dat jij zijn prooi komt pakken. God de Heer heeft gesproken. Wie zou niet profiteren? Dat wil zeggen dat Amos, en heel veel commentaren zeggen dan, Amos wil zijn woorden rechtvaardigen. He, want hij gaat zo meteen, gaan we verder, met de sofa's in Samaria, de divans. Amos wil zijn woorden rechtvaardigen, dat de mensen in Israël gaan luisteren naar hem. Ik betwijfel dat. Ik denk dat Amos eigenlijk niet meer zegt dan, lieve mensen, wat jullie om je heen zien, waarom doet God er niets aan? Waarom is er ziekte? Heere God, wat doet u met die ziekte? Waarom is er oorlog? Dat betekent dat als je die schuld bij God brengt, vorige week, dat jouw ogen al zijn opengegaan. Want er is een reden waarom je de ziekte niet kunt rijmen met God. Er is een reden waarom je de oorlog niet kunt rijmen met God. Er is een reden waarom je de ellende in jouw bestaan, door jouzelf gedaan, of door een ander je aangedaan, niet kunt rijmen met God. Hoe komt dat? Wat is die reden? Die reden is niet dat God het doet, die reden is dat God gesproken heeft. Jij kent God. En jij vraagt je ter plekke af, is dat nou werkelijk in Gods naam dat wij F-16's naar Irak sturen? Hoe komt dat dat je die vraag stelt? Omdat God gesproken heeft. En als de Heer gesproken heeft, wie zou dan niet profeteren? Wie zou dan niet opstaan en tegen de mensen zeggen, lieve mensen, God is in onze wereld. God doet zijn intree in de wereld van vreugde en verdriet. God doet zijn intree en zegt, joh, doe dat nou niet. Maar als God zegt, doe dat nou niet, weten wij meteen waar we kunnen zondigen. Dat begon al in het verhaal van Genesis. Je mag van alles eten wat je hebben wil, behalve die ene boom. Als God dat nou niet had gezegd, zei een kattengezant deze week, als God dat nou niet had gezegd, hadden wij ook niet gezondigd. Was er ook geen probleem geweest, waren wij ook niet gestraft, et cetera, et cetera, et cetera. Nee, maar dat is de omgekeerde wereld. Dan leg je terecht de schuld bij God. Dat doet God zelf ook, hij nodigt je uit. Geef mij die schuld maar. Maar als we dat doen, zegt God tegen ons, middels zijn profeten, Nazireërs, middels zijn woord, luister, mijn woord is een woord van liefde, vrede en recht. Heb je vijanden lief, zegent wie u vervloeken. Als men je haat, dat hebben ze voor jou met mij gedaan. Zo is de wereld als God door zijn woord en geest intree doet in deze wereld. Dan beginnen mensen het lastig te vinden. Dan vinden ze opeens dat ze tegen jou moeten zeggen, en wie geeft jou het recht om te gaan praten over God en over liefde, en we moeten toch met z'n allen dit en we moeten toch met z'n allen dat. Amos die zegt dan tegen de mensen in Samaria, jullie die op de sofa's liggen, hè, dan zie je al die mensen, jullie veroorzaken de ellende. Zoals God vroeg aan die rabbi, kun je mij nou vertellen waarom het zo'n puinhoop is op aarde? Amos die zegt tegen de vrouwen en de mannen in Samaria op hun divans en sofa's, jullie doen dat. Jullie doen dat. Jullie liggen lekker achterover en jullie laten de wereld afbranden voor je eigen goed. Voor je eigen gemak. Daar begint het. Maar, zegt God, nou heel luguber hè, maar zegt God, ik ga redden. Ik ga redden. En misschien heb je dat beeld bij de schriftlezing al opgepakt hè. Een paar schenkels, een paar botten en een lapje van het oor. Dat blijft over. Met andere woorden, er is een herder die gaat een lam redden uit de muil van een leeuw. Maar het enige wat hij uiteindelijk overhoudt zijn een paar schenkels en een lapje van het oor. Maar dat zegt, dat beeld roept God op. Hij zegt, ik kom de wereld in om te redden. Maar wat ik nog redden kan, is maar zeer miniem. Want al die ivoren paleizen, alles wat gebouwd is over de ruggen van anderen, alles waarin jullie jezelf hebben gediend en niet mijn liefde, alles waar jullie ik hebben geroepen, het is allemaal afgebroken. Jezus zou het anders zeggen, neem het zwaard op en je zult door het zwaard vergaan. Misschien dat hij in onze tijd zou zeggen, neem de F-16 op en je zult door de F-16 vergaan, dat weet ik niet. Maar dat zegt God. Hij zegt niet, ik laat jullie met z'n allen verloren gaan. Nee, als ik ga ingrijpen, is dat wat ik nog redden kan, maar een klein restant van wat jullie ooit hebben gekregen in deze wereld. Er sterven zoveel mensen per dag. Ik kan er nog maar een paar redden. Waarom doen jullie elkaar dit aan? Waarom laat je die mensen kapot gaan? Jullie daar op je sofa. Want dat is natuurlijk wel het punt. Hij spreekt de mensen aan die met het volste gemak van de wereld zomaar toelaten dat hele volkeren gedeporteerd worden. Kan ik er wat aan doen? En dat zegt God. Hij zegt, ik kom om te redden. Dan gaan we terug naar het begin. Ik zal de rabbi even in de hemel laten, hoewel die waarschijnlijk wel terug is gekomen. Wij vragen, waarom doet God niets? Waarom krijg ik dit? Waarom laat God dit toe? En onze God kijkt middels de profeet Amos onze kant op en zegt, ik ben gekomen om te redden, maar ik heb de wereld aan jullie gegeven. Als ik me er zo mee ga bemoeien dat jullie gemakzucht wordt gediend, dan schiet niemand er wat mee op. Mag ik jou nou zo'n vraag stellen? Waarom laat jij dit gebeuren? Waarom verneder jij je niet voor de Allerhoogste en dient je naaste, want die is zoals jij? Hoeveel moet ik nog doen om jou te laten merken dat ik een God van liefde, genade, vrede en recht ben? Voordat jij van je divan afkomt, in plaats van liggen brullen van waarom doet God dit nou? Begrijp me goed, ook de dames en heren op de sofa's in Samaria hadden hun leed, hadden hun ziektes, hadden hun tegenslagen en hun faillissement. Dat snap ik allemaal wel. Alleen Amos zegt, luister, als God spreekt, wie zou dan niet profiteren? Wie zou dan niet de wereld intrekken en zeggen, wereld, ja, niet je kunt de boom in, want God komt de wereld in. Dat is de hele essentie van de Bijbel, dat is de essentie van de Messias. Hij gaat onze, hij gaat uw en jou en mijn wereld in. Dat is de essentie. Wij mogen die wereld ingaan en tegen die wereld zeggen, ja, als je nou eens de vraag omdraait, leg eerst alle schuld maar bij God, dan ben je daar vanaf. Leg die hele wereld maar bij God, maar luister dan ook naar zijn vraag. Waarom, mens, doe jij dit? Waarom gooi je met bommen? Waarom wil je altijd gelijk hebben? Kun je me dat nou vertellen? Waarom bevolk je de straten in protest als je geen loonsverhoging krijgt dit jaar? Waarom? Kun je me dat uitleggen? Wat jou drijft? En als je God kent, weet je ook dat je dan geen antwoord hebt. Want je kunt bijvoorbeeld wel gaan zeggen, ja, Heere God, maar mijn hypotheek, ik zit tot hier met mijn hypotheek. En ik moet toch op de een of andere manier, als ik geen loonsverhoging krijg, dan wordt mijn huis onder mijn kont wegverkocht. En dan kijkt God jou aan en dan vraagt hij, en wie had dat huis ook alweer gekocht? Ja, begrijp me goed, ik heb je lief, maar ik vind het niet juist tegenover je medemens om dan aan mij te gaan vragen, waarom God neemt u mij mijn baan af? Kun je me vertellen waarom je die vraag stelt? Kun je me vertellen waarom je op afstand roept over al wat ik zou moeten doen? Want ik ben naar de wereld gekomen. Ik heb de armen gediend en lief gehad. Ik heb de blinden genezen. Ik heb de lammen laten lopen. Ik heb doden opgewekt. Ik heb jullie in jullie wereld laten zien dat wie zijn naaste lief heeft, zijn leven geeft voor zijn naaste. En langzaam maar zeker ebt onze waarom-vraag weg. En beseffen wij dat wij een God dienen die met al onze schuld zich niet te groot vindt om daar middenin te gaan staan en tegen ons te zeggen, geef mij nou die schuld en ga jij de wereld in om je naaste lief te hebben als jezelf. Kom van je sofa, laat mijn geest je hart vervullen en wees het verschil hier op aarde. Zo spreekt de Heer. En als de Heer spreekt, wie zou dan niet gaan profeteren? En dus draaien wij ons om, kijken de wereld in en zeggen tegen de wereld, weet jij, dat er een God is die jou lief heeft. Dat er een God is die zijn leven voor jou geeft in Christus Jezus. Dat er een God is die aan je vraagt, blijf nou niet roepen, maar geef je leven in mijn liefde aan mij en aan elkaar. Amen.